Onze hulp en onze verwachting zijn in de naam van de Heere, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt in eeuwigheid en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus in de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten we met elkaar zingen Psalm 26, vers 1 en vers 2. Psalm 26, vers 1. O Heere, doe gij mij recht, ik wandel als uw knecht. En ook het tweede, beproef vrij van omhoog mijn hart, dat voor uw oog alwetende steeds open lag. Psalm 26, vers 1 en 2. Gemeente, na de lezing van de wet van de Heere zingen we Psalm 26, opnieuw dezezelfde psalm, en dan vers 3. Uw goede tierenheid die zich alom verspreidt. Nou, luisteren we nu eerst naar de wet van de Heere God. Stellen wij ons onder de tucht, maar ook onder de belofte van die heilige wet. Toen sprak God, al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken. Geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijverige God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en het vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken. Want de Heere zal niet voor ons schuldig houden wie zijn naam ijdel, dat wil zeggen leeg, gebruikt. Gedenk aan de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echtbreken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En de Heer Jezus Christus, die deze wet volkomen volbracht heeft, die heeft deze wet als volgt samengevat. Gij zult liefhebben de Heer uw God met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht. Dit is het eerste en het grote gebod en het tweede aan dit gebod gelijk is. Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Amen. Gemeente, we lezen uit het evangelie. We lezen uit Matteüs. Evangelie naar de beschrijving van Matteüs, hoofdstuk 26, vers 17 tot en met 25. Matteüs 26, vers 17 tot en met 25. Dat is onze schriftlezing voor vanmorgen. En daar lezen wij het woord van de Heere als volgt. Op de eerste dag van de ongezuurde broden kwamen de discipelen naar Jezus toe en zeiden tegen hem: waar wilt u dat wij voorbereidingen voor u treffen om het paascha te eten? Hij zei: ga de stad in naar een zeker persoon en zeg tegen hem: de meester zegt, mijn tijd is nabij. Ik zal bij u het paascha houden met mijn discipelen. En de discipelen deden zoals Jezus hen opgedragen had en maakten het paascha gereed. Toen het avond geworden was, lag hij aan met de 12. En toen zij aten, zei hij: voorwaar, ik zeg u dat één van u mij zal verraden. En ze werden zeer bedroefd. En ieder van hen begon tegen hem te zeggen, ik ben het toch niet, Heere? Hij antwoordde en zei, wie de hand met mij in de schotel indoopt, die zal mij verraden. De Zoon des mensen gaat wel heen, zoals over hem geschreven is. Maar wee die mens, door wie de Zoon des mensen verraden wordt. Het zou goed voor die mens zijn, als hij niet geboren was. Judas, die hem verraadde, antwoordde en zei, ik ben het toch niet, Rabbi? Hij zei tegen hem, u hebt het gezegd. Hier eindigt gemeente de schriftlezing. We hopen stil te staan bij de verzen 20 en 21 in het bijzonder. Toen het avond geworden was, lag hij aan met de 12. Toen zij aten, zei hij, voorwaar, ik zeg u, dat één van u mij zal verraden. In de dienst van het avondmaal, dan hopen we stil te staan bij de verzen 26 tot en met 30. De instellingswoorden van de Heer Jezus. En nu dan dus de voorbereiding op het avondmaal. En dan in de dienst van dankzegging. Dan gaan we gewoon verder waar we gebleven zijn. Dan gaan we verder bij vers 31 tot en met 35. Dus nu zou je kunnen zeggen vers 20 tot en met 25. En dan bij het avondmaal 26 tot 30. En in de dienst van dankzegging 31 tot en met 35. Tot zover ook de tekst voor de preek. Gemeente willen nu het aangezicht van de Heere God gaan zoeken in het gebed. En laten we dan samen bidden. Heere, grote God in de hemel, wat is het toch een onuitsprekelijk voorrecht dat we weer bij u mogen komen, Heere. Ook aan het einde van deze week, aan het begin van de nieuwe week. Ja, elke dag wilt u dat wij u zoeken. En Heere, dat is omdat u ons zoekt. En vanmorgen brengt u ons hier samen voor uw heilig aangezicht. En daar danken wij u voor. En Heere, dan bidden we, mag er vanmorgen voor ons allemaal een woord bij zijn. Van de oudste tot de jongste. Of we u kennen of u niet kennen. Of we met u leven of ver bij u vandaan leven. Heere God, u kent ons allemaal. En mogen we allemaal een woord horen wat we nodig hebben. En dan weet u ook wat wij nodig hebben. Want u kent ons door en door. U kent het diepst van onze gedachten. U kent ons beter dan dat wij onszelf kennen. En Heere, ook dat mag een troost zijn. Want aan de ene kant kunnen we niets voor u verborgen houden. Niets van onze verkeerdheid. Niets van onze zonde. Niets van onze onoprechtheid. Maar dat is toch juist ook zo'n genade. Dat u daar doorheen prikt, Heere. En dat u tot onze kern komt. En dat u ons confronteert, ook dat. Maar dat doet u in uw liefde. En Heere, mag het vanmorgen dan ook zijn dat wij allen een woord horen van u. En dat we, ja Heere, zo de kerk weer uit mogen gaan. Straks samen nog een kopje koffie mogen drinken. Maar ook daarna, Heere, weer naar huis toe. En dat we dan toch een woord hebben meegekregen waar we ook de week van voorbereiding mee in kunnen. Heere, wat hebben we u nodig? Wat hebben die geest nodig? Wat hebben de werkingen van uw geest ook nodig, ook in deze dienst? Want Heere, alleen dan, alleen als u werkt, alleen als u ons aanraakt, alleen als u ons gesloten hart opent, ja, dan zullen die woorden van u ook doordringen en indringen. Dan zullen ze ook levensveranderend zijn. Heere, kom zo in ons hart en wil zo uw genade ons betonen, ook in deze dienst. En Heere, dan komen we ook bij u met alle zorgen die we hebben. Komen we bij u met alle vreugden die we hebben. We danken u voor het vele goede wat we ook weer ontvingen. Ook in de achterliggende week, Heere. Sommigen mochten jarig zijn, sommigen mochten, ja Heere God, ook u weer danken voor allerlei ontvangen weldaden. Heere, mogen we u ook de lof en de dank en de eer en de aanbidding brengen. Maar dan zijn er ook altijd weer de zorgen, Heere God. En dan bidden we voor onze zieken. Dan bidden we voor hen die met ernstige aandoeningen kampen, die echt moeite hebben met het dagelijks leven, door allerlei ongemakken die ze ervaren. Heren, dat kan heel zwaar zijn. En wilt u hen ook kracht geven? Wilt u hen ook doorzicht en uitzicht geven? En het leven bij u vandaan, Heere God, ook onderhouden. En Heere, dan bidden wij ook voor alle geestelijke zorgen die er zijn, psychische zorgen die er zijn. Ook daar weet u van, Heere God. En ook daarin kent u ons. U kent de worstelingen die we kunnen hebben met verslavingen, de worstelingen die we kunnen hebben met van alles, Heere God, waar de duivel ons ook mee druk kan houden. Ach, Heere God, we bidden u, geef dat hij ons los moet laten. En geef dat ook als hij ons het leven zuur maakt, dat we toch ook tegenstand mogen hebben. Heere, dat we uw woord mogen hebben waarmee we hem weg kunnen jagen. Wilt u dan zelf ook zo bij ons zijn en alles geven wat nodig is? We bidden voor hen die alleen gaan. We bidden voor hen die eenzaam zijn. We bidden voor hen die rouw kennen, verdriet kennen, om een geliefde die ze missen. Heere God, dat kan al langere tijd geleden zijn en die wond kan nog zomaar weer open gaan of kan nog steeds zo open zijn. Heere, giet u uw genezende olie in die wonden. En Heere, dan kan het ook zijn dat we wel samen wonen en dat we wel een gezin misschien zelfs om ons heen hebben, maar dat we ons toch eenzaam voelen, onbegrepen. En Heere, dan bidden we ook voor hen die niemand hebben, alleen u nog, waar ze naartoe kunnen met hun diepste gevoelens en noden. Heere, dat is dan ook wel een wonder, dat we toch altijd bij u mogen komen en dat u nog luisteren wilt ook, Heere, naar zulke mensen zoals wij zijn, als wij onze stem tot u opheffen. Heere, hoe is het mogelijk dat gij die grote God onder al die miljoenen mensen ook zo'n nederige zondaar op het oog zou willen hebben? Heere, wilt u ons toch gedenken? Wilt u onze gemeente gedenken, Heere? Wilt u hier ook krachtig werken? Ach, dat hebben we niet verdiend. Maar Heere, doet u het tot de eer van uw naam en doet u het tot uitbreiding van uw koninkrijk. Heere, laat velen, ook in Noordwijk en in de omgeving, komen tot levensveranderende genade. Heere, komen tot de kennis van u en van uw Zoon, de Heer Jezus. Dat ze u mogen leren kennen en u mogen gaan verheerlijken. En u mogen dienen en u mogen prijzen. En hun leven in uw dienst mogen besteden. Heere, daar bidden we u om, daar vragen we u om. En we weten dat toch ook uw verlangen is. U hebt het zelf ons leren bidden, Heer Jezus. Uw koninkrijk komen. Nou, daar bidden wij om. En Heere, dan dragen we zo ook aan u op. De kerkenraad die deze week ook hoopt te vergaderen. We willen u vragen, geeft u ook uw zegen over de kerkenraadsvergadering en alle besluiten die daar ook genomen moeten worden. En dat we dat maar mogen doen, ook als kerkenraad, in afhankelijkheid van u. Dat er een biddende gemeente ook om de kerkenraad heen staat. Geef ons wijsheid, Heere, en alles wat nodig is. En ja, Heere, zo dragen we alles aan u op. Dichtbij en ook ver weg, we bidden u voor heel deze wereld. Voor alle noden die er ook zijn. Voor het werk van zending en van evangelisatie. Voor uw volk Israël. Heere, we leggen alles bij u neer. En we bidden het u uit genade om Jezus wil. Amen. Gemeente, we gaan zingen als inleiding op de preek. En dat doen we uit Psalm 55. Psalm 55, waar het ook gaat over verraad. En ook een psalm die op de lippen van de Heer Jezus ligt. Vers 7, zag ik mij door een vijand jagen, dan zou ik dit verdragen. Maar vers 8, nee, gij zijt het die ik eerde, die ik gelijk mijzelf waardeerde. En dan ook dat hen de dood als schuldheer vellen. Psalm 55, vers 7, 8 en 9. Gemeente, we ontmoeten vanmorgen de Heer Jezus aan tafel. Aan tafel met zijn discipelen. Ja, nou is dat meestal toch wel fijn om samen te eten. Samen eten, daar zit iets in van gemeenschap. Samen eten, dat doe je niet zomaar. Dat doe je toch met iemand die je een beetje vertrouwt. En de Heer Jezus, hij zit aan tafel met zijn discipelen. Wat een wonder, wat fijn om bij de Heer Jezus aan tafel te mogen zitten. En gemeente, als de Heer dat geeft, dan zal dat toch volgende week ook weer zo zijn. Dat de tafel van de Heer Jezus hier zal staan en dat mensen... Ja, geen goede mensen, maar zondaren, uitgenodigd worden om bij hem aan tafel te zitten. Vanmorgen ook de Heer Jezus aan tafel. En gemeente, wat doet de Heer Jezus? Hij eet, ja natuurlijk, maar hij eet ook de paasmaaltijd, het paascha. Tenminste, als je zo Marcus leest, dan hebben de discipelen die hebben het paascha klaargemaakt. Zo lezen we dat in vers 19. He, de discipelen deden zoals Jezus hun opgedragen had en ze maakten het paascha gereed. En toen het avond was, lag hij aan met de 12. Het paascha. Toch zijn de gemeente uitleggers die daaraan twijfelen. En die zeggen, ja, was dat nou wel het paascha wat de Heer Jezus op deze avond, als er staat, hè, hij lag aan, at. En soms wijst er dan op, hè, van ja, het paascha dat werd staande gegeten. En er zijn nog meer redenen waarom ze eraan twijfelen. En ze zeggen dan, ja, als er staat van dat de discipelen het paascha gereed, het paascha klaarmaakten, dan wil dat alleen maar zeggen dat ze alle voorbereidingen getroffen hebben voor het paascha. Nou, wat het paascha is, dat hoef ik niet meer uit te leggen, hè, want dat heb ik 2 weken geleden al gedaan. Dat was het feest van de bevrijding uit Egypte. Hè, dat men eraan terugdacht dat de Heere God voorbij ging. Dat bloed van het lam, dat zat aan de deur. En de Heere God die ging niet binnen om de eerstgeborenen te doden bij de Israëlieten. Alleen ja, wel bij de Egyptenaren. En toen lieten de Egyptenaren de Israëlieten gaan. Verlossing uit Egypte, daar dacht men ieder jaar weer aan terug. Het paascha, de paasmaaltijd, het paaschaatlam wat geslacht werd. Ja, waarom twijfelen ze er nou aan dat de Heer Jezus hier het paascha at? Nou gemeente, dat heeft hiermee te maken dat we verderop lezen, als de Heer Jezus gevangen genomen is in die nacht. En als de Heer Jezus ook 's morgens vroeg voor Caiaphas gestaan heeft. En dan wordt hij naar Pilatus gebracht. En dan lezen we in het evangelie van Johannes dat de overpriesters en de fariseeën, die willen niet bij Pilatus naar binnen. Die willen niet het gerechtsgebouw in waar Pilatus recht spreekt. Want ja, dat is het huis van een heiden en daar heb je allerlei onreine dingen. En als wij naar binnen gaan, dan worden wij misschien ook onrein. En zeggen, zo schrijft Johannes dan op, ze waren bang dat ze het paascha niet konden eten. Dus, de overpriesters, die hebben op dat moment het paascha nog niet gegeten. Was het dan al wel het moment van het paascha waarop de Heer Jezus met zijn discipelen aan tafel zit? Was het misschien niet een gewone maaltijd? Nou, dat zou kunnen. Dat zou kunnen. Er is nog een andere uitleg en er zijn eigenlijk nog wel meer oplossingen voor, gemeente. Ik ga u niet met al die oplossingen lastigvallen. Als u dat interessant vindt, dan mag u me een mailtje sturen. Dan zet ik er weer een stuk in het wijkblad over. Maar... er is nog een andere oplossing. De kanttekening op de Statenvertaling bijvoorbeeld, die zegt van, nou, de Heer Jezus die heeft op de goede datum het paascha gehouden. Op de 14e Nissan. En de overpriesters en de schriftgeleerden die hebben eigenlijk de paasdatum een dag verzet. Omdat het ook bijna Sabbat was. En dan wilden ze niet 2 keer achter elkaar Sabbat houden, want ook Pascha, dat was ook een rustdag. Dus ze hebben het maar voor het gemak een dagje verzet. En eigenlijk houden dus de overpriesters het Pascha een dag te laat. Nou, dat is ook een oplossing. Zo zou het kunnen zijn. De Heer Jezus, gemeente, laten we daar dan toch van uitgaan, die zit hier aan tafel met zijn discipelen om het Pascha te houden. Laten we dat maar even aannemen. Wat we niet kunnen zeggen, en dat is misschien toch ook wel een hele korte opmerking even. We kunnen niet zeggen dat de Heer Jezus hier de sedermaaltijd houdt, of de cijdermaaltijd. Wat is dat nou weer? Waar heeft die dominee het nou weer over? Nou, gemeente, de sedermaaltijd, dat is eigenlijk zoals het in het moderne jodendom gaat. Seder, dat betekent orde. En de joden, als zij het Pascha vieren, heden ten dagen, dan hebben ze daar een speciale orde in. 15 stappen zijn dat, die ze uit. Nou, dat begint met een zegen, meen ik. Ik ken die 15 stappen niet uit mijn hoofd. Maar dat is eigenlijk van later datum. Die seder die is eigenlijk pas ontstaan, nou ja, zo 100 na Christus, 150 na Christus. En misschien op zijn vroegst is dat, waarschijnlijk nog wel later. Er zijn zelfs geleerden die zeggen, nou, dat is pas het jaar 400 geweest. Dat is wel heel laat. Maar dat kunnen we niet zomaar terugprojecteren op wat de Heer Jezus hier doet. Als hij al het Pascha hield, dan kunnen we niet zeggen, nou ja, de Heer Jezus die had 4 bekers, net zoals dat bij het seder gaat. Dat is allemaal nog, staat er allemaal niet, gemeente. Dus laten we dat maar niet zo zeggen. Dat de Heer Jezus de sedermaaltijd vierde. Dat is een beetje een anachronisme, noem je dat. Dat is net als dat je zou zeggen dat koningin Wilhelmina naar Churchill belde met haar iPhone. Terwijl ze eigenlijk een telegram stuurde. Begrijpt u wat ik bedoel? Nou goed, dan even om een paar dingen op zijn plaats te zetten. U moet ook een beetje ingeleid worden in het lezen van de schriften. Dus daarom moet ik u dit ook wel even een beetje uitleggen. Maar de Heer Jezus zit in ieder geval aan tafel. En als hij dan aan tafel zit, en zeker als dat was om het Pascha te eten, dan was dat toch een feest. Als je met de Heer Jezus aan tafel mag zitten, dan is dat een feest. Dat is toch ook zo bij het avondmaal? Dat is toch een feest? Geen feestje, maar een feest in de meest bijbelse zin van het woord. Hè? Het is toch een groot, dat zult u toch met me eens zijn. Het is toch een groot en eeuwig wonder als een nietig, zondig mensenkind met de grote God, met de grote gastheer aan tafel mag zitten. En er zijn wel mensen die zeggen, ja, bij dat avondmaal, bij jullie in de kerk, daar is het allemaal zo somber. Ja, misschien zijn er hier ook wel mensen die dat zo beleven. Ik hoop het eigenlijk niet. En als dat zo is, ja, dan kan ik dat niet wegnemen natuurlijk. Maar als je nou eens goed leest dat formulier, als je dat nou goed op je in laat werken, wat er nou eigenlijk gebeurt bij het avondmaal, dan is dat toch niet somber. Gemeente, ik hoop ook echt niet dat u dat zo beleeft. Het is wel eerbiedig. Ja, nou, dat wel. Natuurlijk. Het is heel bijzonder dat de levende God, dat hij zijn gemeente wil ontmoeten aan tafel. Ja, dan past ons eerbied. En ik wou dat ik er wat meer van had nog, gemeente. Dat ik nog wat meer vervuld was van eerbied voor die hoge en heilige Heere. Kun je toch alleen maar heel klein onder worden dat de Heer naar je omziet? Eerbiedig, ingetogen en wel sober, dat ook, hè? Sober, dat is wat anders dan somber. Het is één letter verschil, maar het is heel wat anders. Sober, dat wil zeggen zonder franje, zonder opsmuk, zonder dat je er van alles bij doet, die de lantaantjes. Een stukje brood en een slokje wijn. Ja, meer is het niet, hè, dat avondmaal. En meer moeten we er ook niet bij halen, gemeente. Alles wat we er meer bij halen, dat leidt alleen maar af. Dat leidt alleen maar af van waar het werkelijk om gaat. Het gaat uiteindelijk niet eens om dat brood en om die wijn. Want door brood en wijn heen richten we onze harten. Hè, zo zegt het formulier het ook. Richten we onze harten op de Heer Jezus. Niet aan brood en wijn blijven hangen, maar je hart omhoog. Naar de hemel, waar de Heer Jezus is. Zittend aan de rechterhand van God. Daar in de vreugde van de Vader, waar de heilige engelen roepen, heilig, heilig, heilig is de Heer. Ja, daar wordt je hart gebracht in het avondmaal. En juist wie ook de heiligheid van het avondmaal beseft en wie het oog mag slaan op de Heer Jezus zoals hij zit aan de rechterhand van zijn Vader, ja, die beseft ook de diepe vreugde van het feestmaal van het avondmaal. Wie ben ik dat de Heer mij zijn lichaam en bloed aanbiedt? Dat is toch eigenlijk niet te geloven. En toch is het zo. Ja, kijk gemeente, als je nou helemaal geen besef hebt van wie je zelf bent voor God, dan is het natuurlijk ook niet zo moeilijk om aan het avondmaal te gaan. Hè? Dan zeg je nou ja, het zou heel gek zijn als God niks met mij te maken wil hebben. Eigenlijk mag God wel een beetje blij zijn dat ik hem wil dienen. Nou, ik hoop niet dat u zo denkt en ik geloof ook niet dat u zo denkt. Hè? Maar ja, als je nou aangevochten wordt en bestreden wordt en denkt, ja, maar ik ben een zondaar. En misschien ook als je denkt van, ja, maar heb ik nou wel zondekennis genoeg? Hè? Voel ik me wel genoeg een zondaar? En ben ik wel goed? Want dat is eigenlijk dan toch ook de vraag, hè? Ben ik wel goed genoeg? Ja, dan is het een wonder, gemeente, dat je mag komen. Niet als een opgeknapt mens. Niet als een mens die nou een beetje zijn best gedaan heeft en zegt, ja, kijk eens, heren, ik ben toch al goed op weg, hè? Nee, gemeente. Als een zondaar en een zondares. Alles wat we meer hebben, dat is te veel. Maar wel iemand die vertrouwt op het werk van de Heer Jezus alleen. En die vertrouwt op zijn offer. En die weet, daar moet ik het van hebben. En van dat bloed alleen. En wel iemand die ook de Heer lief heeft. En wel iemand die het ook zo graag zou willen. Die ook zo graag helemaal voor de Heer er zou willen zijn. En die zegt, o Heer, wat erg toch dat ik er alles in tekort kom. O Heer, die daar elke dag weer mee bij God komt. Hè? Ja, zo gemeente, zo mag u komen. Ook volgende week. Als een zondaar, die een zondaar is. Hè? Niet alleen die dingen die ik verkeerd doe, maar dat hart van mij, die vuile bron van wanbedrijven. Heer, was ik daar nou maar eens van af, waar al dat vuil uit opborrelt. En maar steeds omhoog komt en ik probeer het wel dicht te houden. Maar heren, oh. Ja, gemeente, daar legt de Heer Jezus wel elke keer weer de vinger bij. Bij dat boze hart van ons. En dat doet hij ook in dit gedeelte. De Heer Jezus die leert ons ook om niet groot en hoog van onszelf te denken. Hij wil ons leren dat we nou helemaal op hem alleen vertrouwen. Ja, maaltijd houden met de Heer Jezus, dat is een feest. En gemeente, laten we het ons maar voorstellen, hè, hoe ze daar liggen aan tafel. Jongens en meisjes, zien jullie het ook voor je, dat ze aan tafel liggen met het gezicht naar de tafel toe en de voeten naar achteren gestoken, van de tafel weg. En wat is het daar goed om daar te zijn. En om dat feest te vieren, dat wonder van bevrijding. En wat is dat aangenaam. En gemeente, dan ineens, als een soort donderslag bij heldere hemel, dan komt de Heer Jezus met die opmerking. En gemeente, ik denk dat het bij de discipelen op ingeslagen is als een bom. Wat zegt de Heer Jezus in vers 21? Toen zij aten, zei hij, voorwaar, ik zeg u dat één van u mij zal verraden. Eén van u zal mij verraden. Wat? Verraden, één van ons, ik misschien. Gemeente, als er een feeststemming was, dan slaat hij in één keer om. Eén van jullie zal mij verraden. Nou gemeente, als er iets erg is, dan is het wel verraad. We hebben er net over gezongen hoe erg het is. En En jongens en meisjes die gebruiken dat woord verraden ook wel eens. Ik weet niet of jullie nog wel eens verstoppertje spelen. Ik deed dat vroeger wel toen ik nog klein was. En ja, dan kon het wel gebeuren hè, dat je je goed verstopt had. En dat er iemand was en die vertelde aan degene die moest zoeken van nou, maar hij zit daar hoor. En dan voelde je je verraden. En dan werd je misschien een beetje boos en ja, ook wel verdrietig. Hoe kun je dit nou maken joh? Ja, dat is natuurlijk niet leuk. Maar nou gaat dat verraden waar het hier eigenlijk over gaat, dat gaat eigenlijk nog wel een stapje verder. En dat is niet alleen dat iemand je verklikt. Judas die verklikte de Heer Jezus natuurlijk aan de overpriesters. Maar dat gaat nog wel veel verder eigenlijk. Kijk, het is eigenlijk nog erger dan bedriegen. Iemand bedriegen, dat is natuurlijk verschrikkelijk. Of zelf bedrogen worden, dat is ook heel naar. Hè? Als iemand je oplicht. Ik heb zelf wel eens gehad dat ik in de meubelzaak een bankje kocht en nou veel te duur echt afgezet. Hè? Dan voel je je bedrogen. Maar nou is het natuurlijk nog anders als je expres bedrogen wordt door een hele goede vriend of vriendin. Dat noem je verraad. En als zo iemand jezelf zo verraadt dat hij je overlevert aan je ergste vijand. Nou, dat is wat hier gebeurt. He, dus een van de beste vrienden van de Heer Jezus. Die levert hem uit aan zijn ergste vijanden. Verraden. En terwijl ze eten, vertelt de Heer Jezus dit aan zijn discipelen. Eén van jullie zal mij overleveren. Want zo mag je het ook vertalen. Ja, dat moet hun geschokt hebben, hè? En waarom zegt de Heer Jezus dit nou, gemeente? Waarom? Ja, je mag dat eigenlijk misschien niet vragen, want wat de Heer Jezus doet is natuurlijk altijd goed en wijs en heilig. Maar is dit nou wel zo wijs van de Heer Jezus? Want let er maar eens op wat het bij de discipelen uitwerkt in vers 22... Ze werden zeer bedroefd en ieder van hen begon tegen hem te zeggen, ik ben het toch niet, heren? Zeer bedroefd. Ja. Dat is ergens wel logisch natuurlijk. Hè? Als je zo goed het met elkaar kunt vinden en één van de mensen in je midden blijkt ineens een verrader te zijn, dan ben je toch verdrietig. Bedroefd, misschien ook wel, ja, bedroefd, omdat ze ook bang worden. Bang ook voor zichzelf. Bedroefd als gevolg van een opmerking van de Heer Jezus. Waarom doet de Heer Jezus dat? Hij had toch ook het voor zich kunnen houden? De discipelen komen er toch vanzelf achter wat er allemaal voor een verschrikkelijks gaat gebeuren. En de Heer Jezus die had toch ook Judas aan kunnen spreken onder vier ogen. Had toch ook kunnen zeggen, Judas, ik weet wat je van plan bent en ik weet dat je mij gaat verraden. Nou, we weten niet of de Heer Jezus dat misschien ook gedaan heeft. Dat zou natuurlijk kunnen, hè? Dat hij hem ook nog persoonlijk aangesproken heeft. Maar hier maakt de Heer Jezus zomaar in die feeststemming zo'n schokkende opmerking. En gemeente, dat doet de Heer Jezus natuurlijk niet om de discipelen opzettelijk pijn of verdriet te doen. Hè? Maar de Heer Jezus gaat dat ook niet uit de weg. Hij weet natuurlijk van tevoren best wel hoe die opmerking gaat vallen. Hij weet best wel dat ze daar pijn en verdriet van gaan hebben. Dat weet hij heel goed. En toch zegt hij het. En dan weten we ook dat de Heer Jezus daar goede redenen voor heeft. Gemeente, de Heer Jezus doet je echt wel eens pijn. Wanneer heeft de Heer Jezus u voor het laatst pijn gedaan? Weet u waarom? Omdat de Heer Jezus zo eerlijk is. Omdat de Heer Jezus niks achterhoudt. En de Heer Jezus zoekt het goede voor zijn discipelen, maar daarmee gaat de Heer Jezus de waarheid niet achterhouden. En zijn hart is vol van liefde, ook als hij zijn discipelen waarschuwt, ook als hij dingen zegt waar ze verdriet van hebben, ook als de Heer Jezus je soms wijst op dingen die niet goed zitten in je leven, ook als het soms pijn doet. Maar daar zit liefde achter, gemeente. Liefde, dat is niet dat je altijd een ei over, over de bol geeft. Hè. Als ik Jonathan zo op zou voeden, ik altijd maar zou zeggen, oh, wat goed wat je doet. Nou, daar kwam er ook niets van terecht. Hè? Liefde, dat is dat je ook eerlijk bent. En gemeente, ik denk dat het voor niemand zo moeilijk was als voor de Heer Jezus om dit aan de orde te stellen, om dit te zeggen. Want hoeveel pijn moet het doen als je weet dat je verraden gaat worden? Hoe zwaar moet het voor de Heer Jezus geweest zijn om daar te zitten aan tafel met Judas, terwijl die weet, hij gaat mij straks verraden. En gemeente, toch trekt de Heer Jezus zich niet terug. Hij gaat in de gehoorzaamheid aan zijn vader, gaat hij de weg naar het kruis en hij verdraagt het. En hij blijft, gemeente, dat is denk ik ook de kern, hè? Hij blijft zijn genade aanbieden. Matthew Henry, die zegt, hij wist dat er zouden zijn die de heren die hen gekocht had zouden verloochenen. En toch gaat hij deze weg. Hij stortte zijn bloed, hoewel hij wist dat sommigen het onrein zouden achten en het onder de voet zouden vertrappen als een onheilig iets. Gemeente, de eerste reden is, denk ik, dat de Heer Jezus Judas nog wil waarschuwen. En Judas nog naar zich toe wil trekken. Judas, doe het niet! En die ernstige woorden van de Heer Jezus ook in vers 24 en 25. En daar ga ik nou allemaal niet te diep op in, maar de Heer Jezus biedt hem nog zijn genade aan. Misschien heeft hij dat inderdaad ook wel onder vier ogen gedaan. Maar in ieder geval doet hij hier nog weer een beroep op het geweten van Judas. Hij doet nog weer een beroep op het hart van Judas. Judas, weet goed wat je gaat doen, man. Gemeente, Judas is echt niet goedkoop verloren gegaan, hoor. De Heere die heeft alles gedaan. Tot in de hof van Gethsemane toe, want daar zegt de Heer Jezus, vriend. Gemeente, dat was voor Judas echt nog genade, hoor. Als Judas zijn zonde beleden had, was er ook voor Judas genade geweest. En het erge is, dat doet hij niet. Ja, gemeente, schokkende woorden van de Heer Jezus. Maar wel woorden om te behouden. Woorden die het hart zoeken van Judas. Ja, maar waarom dan toch als die andere discipelen erbij zijn? Waarom dan toch? Ja, en de Heer Jezus zegt ook niet wie het is, hè? Hij had ook Judas aan kunnen wijzen, toch? Hij had ook kunnen zeggen, nou, Judas gaat mij verraden vannacht. Doet hij niet. Nee, de Heer Jezus legt het in het midden van de discipelen neer. En gemeente, daar zit misschien ook wel iets in, hè, van hoe de Heer werkt. De Heer werkt ook door de prediking. Vanmorgen worden we aangesproken als gemeente. De Heer legt zijn woord in het midden van de gemeente neer. En dan is het misschien ook aan jezelf om het op jezelf te betrekken. Om de toepassing te maken. Judas krijgt de gelegenheid van de Heer Jezus. De Heer Jezus dwingt hem niet. De Heer Jezus had het makkelijk kunnen voorkomen natuurlijk. Hij weet het dat Judas hem gaat verraden. Maar de Heer Jezus geeft ook een stuk vrijheid, zou je kunnen zeggen. En het is Judas zelf die vanuit zijn eigen boze hart gaat doen wat hij gaat doen. Niemand dwingt hem. Ja, gemeente. De Heer Jezus zegt het ook voor de andere discipelen. Dat geloof ik zeker. Hij zegt het tegen Judas, zodat Judas de toevlucht zal nemen tot de Heer Jezus. En dat hij zal zeggen, Heer Jezus, oh wat ben ik verkeerd bezig. Dat hij op tijd tot inzicht, tot inkeer, tot omkeer, tot bekering zal komen. Maar hij zegt het ook voor die andere discipelen die daar ook aan tafel zitten. Want die hebben het ook nodig om dit te horen. En hij zegt het, ja, hij zegt het om hen voor te bereiden. Want de Heer Jezus weet hoe geschokt ze straks zullen zijn, hè, als ze dat allemaal mee zullen maken, dat hij verraden wordt. En hoe geschokt ze zullen zijn als de Heer Jezus in de boeien geslagen wordt, afgevoerd wordt. En daarom heeft hij hen al vaker voorbereid. We hebben dat 2 weken terug ook gehoord, hoe de Heer Jezus hen voorbereidde op zijn lijden en sterven. Omdat de Heer Jezus niet wilde dat ze zo geschokt zouden zijn. En dat zijn ze alsnog geweest, omdat ze die woorden van de Heer Jezus weer vergaten. En dat allemaal maar langs hen heen lieten gaan. Wat kunnen we veel winnen als we goed opletten wat de Heer tegen ons zegt. Maar gemeente, dat, een voorbereiding. Maar ook gemeente, dat de Heer Jezus hen bij zich wil hebben. Dat die... Hij wil dat Judas tot hem vlucht, maar hij wil ook dat die andere discipelen de toevlucht nemen tot hem. En daarom legt de Heer Jezus de boosheid en legt de Heer Jezus het kwaad open. En gemeente, dat doen ze ook. Die discipelen die komen haast automatisch komen ze bij de Heer Jezus terecht. Want ze zeggen het ook tegen hem: Heere, ik toch niet. Ik toch niet, Heere. Dat is mooi, hè, gemeente? Wat die discipelen zeggen. Ik ben het toch niet, Heer. Ja, ze nemen het uiterst serieus wat de Heer Jezus zegt. Ze zeggen dit keer niet, en dat viel mij toch op, gemeente, en dat vind ik toch ergens heel mooi. Ze zeggen niet: nou, Heer Jezus, u vergist zich, hoor. Nou, nee, wij zijn allemaal van die brave, goede jongens. Dat zeggen ze niet. Nee. Terwijl ze andere keren nog best wel eens tegen de Heer Jezus inging. Van: hey, Heer Jezus, u gaat niet lijden en sterven en zo. Maar hier geloven ze wat hij zegt. En dan gaan ze niet naar een ander zitten wijzen. Oh, dat zal hij wel zijn. Nee, ze zeggen: ik toch niet, Heer. Ben ik het. Ze vinden zichzelf er echt niet te goed voor om dat te doen. En dat is toch mooi, gemeente, dan hadden ze toch een beetje zelfkennis. Hè? Ondanks het feit dat ze andere keren weer ruzie zitten maken van: ja, wie is nou de beste en wie is nou de grootste en wie is nou de hoogste. Maar hier beleiden ze het: ja, ik ben daar ook toe in staat. En misschien was het wel daarom, gemeente, dat de Heer Jezus hen ook die hoogmoed toch een beetje af wou leren. En dat ze toch eens een beetje gingen beseffen wie ze zijn. Mooi, ze vinden zichzelf niet te goed en ze zijn niet bezig met een ander. Gemeente, dat is ook een gevaar wat er wel is rondom het avondmaal. Dat mensen met een ander bezig zijn. Dat ze zeggen: hoe kan die nou aan het avondmaal? Ja, gemeente, ik weet niet, maar ik heb aan mezelf genoeg. Dan kom ik aan een ander helemaal niet toe. Nee, gemeente, ze wijzen niet naar een ander. Ze wijzen naar zichzelf. En ze betrekken het op zichzelf. Ze luisteren ook voor zichzelf naar wat de Heer Jezus zegt. Ja, ook Judas zegt het, dat is waar. Judas zegt het ook: ben ik het, Heer? Maar Judas weet het. Hij weet dat hij het is. Judas is onoprecht op dat moment. Alle discipelen zijn oprecht. En ze verdenken zichzelf. En Judas is onoprecht. Kijk, wie oprecht is, die verdenkt zichzelf ervan niet oprecht te zijn. En dan kom je bij de Heer en dan zeg je: Heer, beproef me en doorgrond mijn hart en zie of er bij mij een schadelijke weg is. En Heer, haal al het vuil uit mijn leven weg en leid mij op die eeuwige weg, Heer. De Heer Jezus die doet deze aankondiging, gemeente, vlak voor het avondmaal. Vlak voordat hij het avondmaal gaat instellen, zegt hij dit. En brengt hij zijn discipelen tot die vraag: ik ben het toch niet, Heere? Hij brengt zijn discipelen tot zelfreflectie. Hij brengt ze tot zelfonderzoek. Ja. Dat is niet iets wat Paulus verzonnen heeft. Beproef uzelf. En eet zo van het avond. Nee, dat komt bij de Heer Jezus vandaan. De Heer Jezus die leert zelf om dat wij onszelf zouden onderzoeken. En dat is nodig. Juist ook voor het avondmaal. Anders zou de Heer Jezus dit niet gezegd hebben, gemeente. Er zijn wel mensen die zeggen, ja, dat zelfonderzoek, dat is allemaal een beetje, dat komt uit onze traditie. Nee, gemeente, dat komt uit de Bijbel. En natuurlijk ook uit onze traditie, want onze traditie heeft de Bijbel goed gelezen. En gemeente, dat zelfonderzoek, dat is nodig. Dat is niet gevaarlijk. Ja, er is een gevaar aan, dat ben ik met u eens. Er is een gevaar dat je iets in jezelf gaat zoeken. Dat je zegt, nou, maar nou ga ik kijken wat ik allemaal ontvangen heb van God. En dan ga ik allemaal alles bij elkaar halen. En dan zeg ik, nou, ik ben toch wel een beetje een vroom mens. Ik heb toch wel een tekstje en een vestje. En ik heb een vroom gevoel. En ik heb nog een mooi... Nou, hè? Dan zeg je, nou, daarmee kom ik aan het avondmaal. Nee, gemeente, dat is de bedoeling niet. En het is niet de bedoeling dat je alleen maar in jezelf gaat zitten graven. Het is ook de bedoeling dat je op de Heer Jezus ziet en dat je bij hem komt. En dat je zegt, Heere, doorgrond mij, ken mij. Het is niet de bedoeling dat we nou van alles bij elkaar gaan zitten halen op grond waarvan wij tot het avondmaal komen. Nee, we komen alleen op grond van het bloed. Alleen op grond van het offer van Christus. Maar gemeente, dat moet dan ook wel echt zo zijn. Er moet wel echt een betrekking zijn tussen ons en de Heer Jezus. Kijk, als wij de Heer Jezus in ons dagelijks leven gewoon maar zo buiten de deur weten te houden. En we leven de hele week zonder hem. En we leven, ja. Ja, is er dan wel die betrekking? Heeft u dan dat bloed wel echt nodig gekregen? Er moet wel iets zijn tussen ons en de gastheer. Dat is duidelijk, hoop ik. En die verhouding tot de Heer Jezus, dat moet niet een Judas-verhouding zijn. Dat moet niet dat de Heer Jezus ons, nou, 30 zilverlingen is die nog waard, misschien maar meer niet. Nee, gemeente, zo kan het niet. Dat begrijpt u ook wel. En wat een geluk als je er nou op tijd achter komt, hè, dat je een Judas bent. Heeft u zich daar wel eens zorgen om gemaakt? Zegt u, nou nee, daar hoef ik me gelukkig geen zorgen om te maken. Nou, dan is het misschien juist tijd dat u dat toch eens een keer doet. Kijk, als wij zelf beproeving overbodig vinden, dan hebben we de Heer Jezus tegen. Want hij zegt, er zit onder mijn discipelen in ieder geval één verrader. En dat zegt hij opdat die verrader tot inkeer komt, maar ook dat de echte en een echte discipel van hem zal worden, maar ook opdat het geloofsleven van de ware discipelen verdiept zal worden. En dat ze het zullen leren zeggen, Heere, ben ik het. Heere, ben ik oprecht. Heere, maak mij het. Meent om te ontdekken wat er in je leven niet goed zit. Bent u tegen zelfonderzoek? Wilt u daar eigenlijk niet? Dat willen we eigenlijk van nature toch geen van allen. Wie gaat er nou voor zitten, echt? Zullen we het doen van de week, gemeente? Zeg ik ook tegen mezelf, hoor. En ons hart is voor de Heer openleggen en het is onderzoeken. Heer, hoe is het nou tussen mij en u? Kijk, als we daar een hekel aan hebben, ja, dan is dat een slecht teken. En dan moeten we maar zingen, laten oprechtheid meer en meer met de vroomheid mij behoeden. Kijk, de oprechte die heeft de ontdekking lief. Die heeft nog liever dat hij ontdekt wordt als dat hij getroost wordt. Die zegt, Heere, als ik dan verdriet moet hebben, als ik dan bedroefd moet worden, bedroeft u mij maar, Heere. Maar geef dat ik mezelf niet zal bedriegen. En Heere, snijd u dan maar heel diep met dat mes, want ik weet, het is het mes van uw genade en het is het mes van uw liefde. En het is dat mes waarmee de Heere Jezus zelf eerst gesneden werd. En dat mes is gedoopt in het bloed van het lam. Gemeente, laten we zo onszelf beproeven voor God. Eerlijk worden voor hem. En in de levende omgang met Christus leer je jezelf hoe langer hoe meer kennen als een zondaar. En dan kun je het alleen nog maar van hem verwachten. En steeds meer van hem verwachten. Want gemeente, alles ligt vast. In zijn dood en opstanding. En dat is natuurlijk het mooie, gemeente. De Heer Jezus, hij zegt het wel, hè. Eén van jullie is een verrader. En straks zal hij zeggen, jullie zijn allemaal, zijn jullie deserteurs. De Heer Jezus is heel eerlijk. Maar gemeente, hij komt met nog een schokkend woord. En dat is eigenlijk dat woord waar we dan volgende week nog verder naar hopen te luisteren. Hij zegt het ook. Als hij het brood breekt, dit is mijn lichaam. Hij zegt het ook, dit is mijn bloed, vers 28. Het bloed van het nieuwe verbond, dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonden. Ja, dat is ook schokkend, want er moest dus bloed vloeien voor mijn zonden. Maar gemeente, wat een genade dat de Heer Jezus dat nou wilde doen. Wat een genade dat hij nou die weg wilde gaan. Voor zulke mensen, oh hij zit daar aan tafel. Met mensen die geen van alle deugen. Eén verrader, maar het zijn allemaal deserteurs. En toch gaat hij voor hen zijn leven geven. En toch gaat hij voor hen de dood in. Gemeente, wat een wonder. Hier blijkt wie wij zijn voor God, maar hier blijkt ook wie de Heer Jezus wil zijn. Voor een verloren mens. Gemeente, wat een wonder dat hij deze weg ging. En dat hij deze genade aanbiedt. Aan u, aan jou, aan mij. Oh, wij zijn totaal onbetrouwbaar. Maar hij is betrouwbaar. En wij zijn ontrouw. Maar hij is trouw. Hij gaat voor zulke mensen de dood in. En hij roept zulke mensen naar zichzelf toe. En hij nodigt ze aan de tafel. Kom dan, want alle dingen zijn gereed. Amen. Gemeente, laten we samen zingen van Psalm 139, het 11e vers. Psalm 139, vers 11. Ik zeg het verkeerd, ik heb denk ik het verkeerde vers opgegeven. Ik wil zingen vers 14. Doorgrond men, ken mijn hart, o Heere. Vers 14. Gemeente, laten we de Heere God danken en bidden. Heere in de hemel, we willen u hartelijk danken voor uw woord, Heere. Ook als u scherp bent, ook als het soms pijn doet. Maar u bent wel eerlijk en u bent zo vol liefde. En Heere, dat mochten we toch vanmorgen horen en ook merken. Want u hebt het op ons eeuwig behoud voorzien. U wilt niet dat er eentje verloren zou gaan vanmorgen. En Heere, wat een wonder is dat. Want als het aan ons lag, o Heere, dan kwam er helemaal niets van terecht. Maar nou brengt u ons elke keer weer terug bij de vragen waar het om gaat in ons leven. En nou stelt u ons elke keer weer voor die spiegel. En nou spreekt u ons elke keer weer aan. Maar dat doet u met zoveel bewogenheid. En dat doet u met zoveel liefde. En dat doet u ook met zoveel volharding, Heer Jezus. We danken u dat u het uithield aan de tafel. Dat u het uithield op de weg naar Golgotha. Dat u het uithoudt met ons, Heren. En we bidden u, geef ons een goede week van voorbereiding. En geef dat wij ons eerlijk voor u zullen onderzoeken. En breng ons zo aan uw tafel dat het ons er niet van afdrijft, maar dat het ons er naartoe drijft. Zoals de discipelen ook met hun vraag bij u kwamen, Heren. Heren, ben ik het? En dat is wat u wil. Judas ging weg. Maar u had zo graag gezien dat hij kwam met berouw en met bekering en met geloof. En Heren, daar bidden we u om, ook voor onszelf. Heren, mogen we zo tot u komen. En mag zo ook uw naam verheerlijkt worden in het midden van de gemeente. Mogen we zo, Heren, zien op uw bloed. Dat u die weg ging, dat u dit over hebt voor zulke mensen. Dat u dit over hebt, ja, voor uw Vader allereerst. Omdat uw Vader een volk wil hebben voor zichzelf. Daarom bent u toch die weg gegaan, Heere Jezus. En daarom hebt u het ook volgehouden. En daarom hebt u het ook gedaan, omdat het zijn opdracht was. Omdat het de gegevenen zijn van de Vader waarvoor u het doet. Heere, we danken u daarvoor. En dat het zo vast dan ook ligt, Heere. In uw werk. Ja, dan kan niemand ze uit uw hand rukken. Al kunnen we zelf wel eens bang zijn dat we uit uw hand vallen, maar het kan niet, want u houdt ze vast. Heere God, we danken u voor uw genade. We danken u voor alles wat we mochten horen. Vergeef het onze, zegen het uwe. Geef ons nog een goede ontmoeting, zometeen bij de koffie, Heere. Dat we dan ook mogen spreken met elkaar, ook over de dingen van u en van uw koninkrijk. En dat het een goede ontmoeting zal zijn, tot eer ook van uw naam. Heren, we hebben u zo nodig. Wees met ons in alle dingen. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, laten we samen zingen psalm. Tot slot psalm 35, vers 9 en vers 13. Ik zal in tegenwoordigheid van het grote volk uw majesteit de erkentenis van mijn hart bewijzen. Ik zal u voor aller ogen prijzen. Nou, ik hoop dat dat ook zo in ons hart mag liggen. Dat we dat ook volgende week mogen doen aan het avondmaal. Maar dan ook vers 13. Laat vromen juichend allen tijd om mijn gerechtigheid verblijd. De ouderling wijst mij erop dat ik nog uit het formulier moet lezen. Het is maar goed dat de ouderlingen wat bij de hand te zijn als jullie predikant. Gaan we ook doen, gemeente. We lezen het eerste gedeelte van het avondmaalsformulier. Geliefden in de Heere, Jezus Christus, hoor de woorden over de instelling van het heilige avondmaal van onze Heer Jezus Christus, die de heilige apostel Paulus ons schrijft in 1 Korinthe 11, vers 23 tot 29. Want ik heb van de Heere ontvangen wat ik u ook heb overgeleverd. Dat de Heer Jezus in de nacht waarin hij werd verraden brood nam en nadat hij gedankt had, brak hij het en zei, neem, eet, dit is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Evenzo nam hij ook de drinkbeker na het gebruiken van de maaltijd en zei, Deze drinkbeker is het nieuwe verbond in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls als u die drinkt, tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als u dit brood eet en deze drinkbeker drinkt, verkondig de dood van de Heere, totdat hij komt. Daarom, wie op een onwaardige wijze dit brood eet of de drinkbeker van de Heere drinkt, is schuldig aan het lichaam en bloed van de Heere. Maar laat ieder mens zichzelf beproeven en laat hij er zo van eten, zo eten van het brood en drinken uit de drinkbeker. Want wie op een onwaardige wijze eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf. Een oordeel omdat hij het lichaam van de Heere niet onderscheidt. Omdat we nu tot onze hulp en troost het avondmaal van de Heere mogen houden, is het voor alles nodig dat we ons vooraf op de juiste manier beproeven en voorts dat we het houden met het doel waartoe de Heere Christus het heeft bevolen en ingesteld, namelijk tot zijn gedachtenis. De waarachtige beproeving van onszelf bestaat uit 3 delen. Ten eerste, laat ieder bij zichzelf zijn zonden en vervloekingen overdenken, omdat hij een afkeer van zijn zonden heeft en zich voor God verootmoedigt. Want de toorn van God tegen de zonde is zo groot dat hij die niet ongestraft wilde laten, maar de straf ervoor door de bittere en smadelijke kruisdood heeft voltrokken aan zijn lieve zoon, Jezus Christus. Ten tweede, laat ieder zijn hart onderzoeken of hij de betrouwbare belofte van God gelooft, dat hem al zijn zonden alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus vergeven zijn. En dat de volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigendom toegerekend en geschonken is. Ja, zo volkomen als had hij zelf in eigen persoon voor al zijn zonden betaald en alle gerechtigheid volbracht. Ten derde, laat ieder zijn geweten onderzoeken of hij ook gezind is, voortaan met zijn hele leven, waarachtige dankbaarheid aan de Heere God te bewijzen en oprecht te wandelen voor Gods aangezicht. En eveneens of hij, terwijl hij van harte alle vijandschap, haat en afgunst aflegt, zonder enig huichelen een ernstig voornemen heeft, voortaan in waarachtige liefde en eensgezindheid met zijn naasten te leven. Alle dan die zo gezind zijn, wil God zeker in genade aannemen en voor waardige tafelgenoten van zijn Zoon, Jezus Christus, houden. Zij die dit getuigenis in hun hart daarentegen niet gevoelen, eten en drinken zichzelf een oordeel. Naar het bevel van Christus en de apostelen Paulus vermanen we daarom alle die weten dat ze met de volgende aanstootgevende zonde besmet zijn, zich van de tafel van de Heere te onthouden. En we verkondigen hen dat ze geen deel hebben aan het rijk van Christus. Dit betreft allen die afgoden dienen, die gestorven heilige engelen of andere schepselen aanroepen, die beelden vereren, die zich bezighouden met toverijen en waarzeggerij, die vee, mensen of andere dingen magisch wijden en aan zulke handelingen geloof hechten, die God, zijn woord en de heilige sacramenten verachten, die God lasteren, die tweedracht, partijschap en opstand in kerk en maatschappij willen veroorzaken, die meineed plegen, die hun ouders en alle die over hen gesteld zijn niet gehoorzamen, die moorden, die twistziek zijn, die in haat en nijd met hun naaste leven, die echtbreuk plegen, ontucht bedrijven, drankzuchtig zijn, stelen, woekerrente vragen, roven, gokken, hebzuchtig zijn en verder alle die een leven leiden dat aanstoot geeft. Zolang ze aan zulke zonden vasthouden, moeten ze zich onthouden van dit brood en deze wijn, die Christus alleen voor zijn gelovigen bestemd heeft, opdat hun straf en veroordeling niet des te zwaarder worden. Maar dit alles wordt ons, geliefde broeders en zusters, niet voorgehouden om de verslagen harten van de gelovigen te ontmoedigen. Alsof niemand aan het avondmaal van de Heere zou mogen gaan dan wie zonder enige zonde is. Want we komen niet tot dit avondmaal om daarmee te tonen dat we in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn. Integendeel, omdat we ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken, belijden we daarmee dat wij midden in de dood liggen. We erkennen dat we nog vele zonden en gebreken in onszelf aantreffen, namelijk dat we geen volkomen geloof hebben. En dat we ons er niet toe zetten God met zo'n ijver te dienen als we behoren te doen, maar dagelijks strijd hebben te voeren met de zwakheid van ons geloof en onze verderfelijke begeerten, ondanks dit alles, omdat we door de genade van de Heilige Geest van harte bedroefd zijn over zulke gebreken en we verlangen tegen ons ongeloof te strijden en naar alle geboden van God te leven, zullen we er nochtans ten volle van verzekerd zijn dat geen zonde of zwakheid die nog tegen onze wil in ons overgebleven is, ons kan verhinderen. Dat God ons in genade aanneemt en ons zo deze hemelse spijs en drank waardig en deelachtig maakt. Tot zover, gemeente. Laten we nu dan de slotpsalm zingen. Psalm 35, vers 9 en vers 13. Gemeente, ga dan heen in vrede. Ontvang de zegen van de Heere, die we in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.